Ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar 1 Petrus 2, waar wij de vorige keer terecht waren gekomen bij de gedachten van vers 6 en 7, waar staat dat wij ons nu verheugen in de kracht Gods, uit vers 5, nu een weinig tijd zo wat nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Waarbij de apostel dan inderdaad deze brief op gelijke wijze opent, als dat ook Jacobus dat doet. Die begint met: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, enzovoorts. En hij spreekt vervolgens ook inderdaad over beproeving. Een beproeving van geloof namelijk, zoals Petrus het ook noemt. En de gedachte van Petrus is dat die beproeving van het geloof bevonden zal worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want dat is ongeveer de hoofdzin van vers 7. Geloof wordt beproefd, opdat het zal zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat in ieder geval die beproeving van dat geloof leidt tot lof en eer en heerlijkheid voor de Heer Jezus Christus. Want het gaat er natuurlijk toch om dat wij ondanks die beproeving bewaard worden in die kracht Gods, die al in vers 5 genoemd wordt en waarin we ons verheugen volgens vers 6, zodat onder alle omstandigheden het erom gaat dat de kracht Gods in ons zou werken. Die kracht, weet u wel, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. We hebben daar vorige keer ook uitgebreid bij stilgestaan. Want hoe dat ook zij, wat er ook gebeurt in ons leven, de bedoeling is dat het zou leiden tot verheerlijking van Christus, want daartoe zijn wij geroepen. Het is precies zoals het niet alleen in Romeinen 12, de eerste verse staat, waar gezegd wordt dat we onze lichamen stellen zouden tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Maar ook zoals het in bijvoorbeeld 1 Korinthe staat, waar gezegd wordt: gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam. Het laatste vers van hoofdstuk 6, geloof ik. Ongeveer. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is uiteraard de bedoeling. En het gebeurt ongeveer op de wijze zoals hier door de apostel wordt samengevat. Er zal verzoeking zijn, er zal beproeving zijn, of hoe we het maar noemen. Maar de bedoeling is dat daardoor ons vertrouwen op de Heer alleen maar gesterkt zal worden. Dat we dus zouden groeien in geloof, zouden toenemen daarin. En dat alles uiteraard tot lof en eer en heerlijkheid van Christus. Dat is waar. Maar de vraag is natuurlijk vervolgens of dat ook inderdaad in dit vers staat. Want als je het zo leest, dan lees je eroverheen misschien. Maar het staat er niet. Er staat: opdat de beproeving uw geloofs, en de tussenzin laat ik eerst weer even weg, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. En voor wie staat er niet bij? Er staat wel wanneer. Of althans onder welke omstandigheden. Maar dat heeft alles met de tijd ook te maken. Namelijk in de openbaring van Jezus Christus. En als er niks bij staat, dan ligt inderdaad het meest voor de hand om de meest directe conclusie te trekken. Namelijk dat dat tot lof, eer en heerlijkheid van ons zou zijn. En ik geloof ook inderdaad dat het zo is. Ik trouwens niet alleen, want we hebben zelfs een lied wat dat zegt. Hè? Glorie, glorie voor mij. Straks, als we hem zien zullen. Enzovoort. Hè? Waarbij glorie via het Engels tot ons komt. Want zo vertaalt men de begrip heerlijkheid meestal naar het Engels. Maar het is inderdaad heerlijkheid. Want het is beide waar. Want onze levens zouden zijn inderdaad tot eer van God, tot eer van Christus. Dat is ongetwijfeld zo. Aan de andere kant is het net zo goed zo dat het lijden van de tegenwoordige tijd, ik noem maar de standaardversen zoveel mogelijk altijd uit Romeinen, weet u wel, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt of niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. zodat ik geloof dat dit vers wel degelijk spreekt over eer en heerlijkheid voor ons. Maar het zal wel zo zijn dat die lof, eer en heerlijkheid pas openbaar wordt straks in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, of hoe je dat maar gezegd wil hebben. Straks in de bij de opname van de gemeente, of beter misschien straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En onder al die omstandigheden, al die schriftplaatsen die over deze dingen spreken, wordt het genoemd. Bij de opname van de gemeente wordt het genoemd, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus spreekt daarover. En in het algemeen, wij zullen heerlijkheid ontvangen. Een heerlijkheid zelfs die zichtbaar zal zijn aan onze uiterlijke verschijning, aan ons lichaam, aan ons verheerlijkt lichaam namelijk ook. En dat is dus waar het om gaat. Daar moet het toe leiden. In ieder geval, het sluit aan bij het algemene beginsel dat we nou eenmaal van lijden gaan tot heerlijkheid, en dat in navolging van de Heer Jezus zelf. Echter, die heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden in de toekomst. Net zoals Romeinen 8 dat zegt, hè. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En dat is wat Petrus ook zegt natuurlijk, want wij die kinderen God zijn, verheugen ons in de kracht Gods, en voor zover dat nodig is, staat er, zijn we een korte tijd of een weinig bedroefd door menigerlei verzoekingen. Dat is nu nog zo, maar in de toekomst zal dat blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in ieder geval in de openbaring van Jezus Christus. En dat is wat hier natuurlijk zo zonder meer naar voren gebracht wordt. Mede worden bevestigd in het volgende vers, waarvan Jezus Christus gezegd wordt, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Het woordje nochtans staat er weliswaar niet bij, maar het drukt de tegenstelling uit, en dat is het ongetwijfeld. De welke gij niet gezien hebt, maar niettemin en ondanks dat lief hebt. En dan moet ik er meteen erbij zeggen, ik weet niet of ik het eerder gezegd heb, dat begrip liefhebben, zoals het hier genoemd wordt, is inderdaad een zeer, maar dan ook zeer praktisch begrip. Ik weet niet of ik er hier ooit eens op ingegaan ben. We hebben in principe in het Grieks van het Nieuwe Testament twee verschillende woorden die verband houden met liefde, die we allebei ook zo vertalen. De een is liefhebben, namelijk filio. En dat woord filio, zoals dat terugkomt in Philadelphia, weet u wel, de broederliefde, hoe dat maar heten mag, hè. Dat heeft altijd te maken in de eerste plaats, en hoofdzakelijk, met, laten we maar zeggen, emotie. Daar gaat het om. Je verbonden voelen, zal ik maar zeggen. Terwijl het andere woord, agape, de aanduiding is niet van de hoogste emotie of iets dergelijks, maar wel van de hoogste vorm van liefde. Dat is een bekend begrip. Dat staat in alle handboeken, zou ik maar zeggen, in alle woordenboeken. Agape, dat is van het Hebreeuwse ahave of agave, betekent liefde in zijn allerhoogste, meest sublieme vorm. En dat mag dan zo wezen, dat is ook ongetwijfeld zo. Maar wat mij altijd verbijstert, is dat er niet bij gezegd wordt dat het een volstrekt, maar ook volstrekt praktisch begrip is. Dat het niet primair spreekt over emotie of over gevoelens, maar dat het in werkelijkheid spreekt over de praktische omstandigheden waarin men verkeert. En als ik het snel moet zeggen, dan zou ik zeggen dat voor het liefhebben heel gemakkelijk ingevuld kan worden dienen, want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. De welke gij niet gezien hebt en nochtans dient. En waarom dienen we hem? Ik zeg toch niks onbijbels nou, hè? Ook al zegt u misschien, maar dat staat hier niet, dan zeg ik maar, ik zeg niks onbijbels. Wij hebben hem niet gezien, nochtans dienen we hem. Maar waarom dienen we hem? Omdat wij met hem verbonden zijn. Omdat we één plant geworden zijn met Christus. Omdat ons leven zijn leven is. Beter andersom natuurlijk. Zijn leven is ons leven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En het leven wat in dit lichaam door wedergeboorte geplaatst is, is inderdaad het leven van God zelf. Der goddelijke natuur, zegt Petrus, zijn wij deelachtig geworden enzovoorts. En het brengt ons in een relatie tot God. Niet in een emotionele relatie zozeer, hoewel dat ongetwijfeld ook zo is. Als het goed is, is dat ook zo. Maar daar gaat het niet primair om. Waar het om gaat, is dat de begrip liefde inderdaad uitdrukt dat men een levende, een praktische relatie heeft met deze Jezus Christus, die men lief heeft. Maar die praktische relatie bestaat er in ieder geval uit, dat is altijd zo, dat als men lief heeft, dan dient men. Dat heb ik eens nagevraagd bij de Corinthiërs. In 1 Korinthe 13, weet u wel. Dus dat is een hele opsomming van wat dat is, liefde. Maar het is altijd een dienende taak. Ze rekent geen kwaad toe en al dat soort dingen. Maar in ieder geval, zij zoekt zichzelf niet. Zo zouden wij onszelf niet zoeken, maar hem zoeken die wij lief hebben. En dat is waar het om gaat. Het is een heel praktische aangelegenheid. Ik zeg ook wel eens, als wij de Heer lief hebben, dan betekent het in de Bijbel dat wij onze plaats innemen die we zouden moeten innemen, omdat we met hem verbonden zijn. Zie? Als leden van zijn lichaam en dus hem dienende en vervolgens de gemeente, dan wel dat lichaam dienende enzovoorts. En dat is ook waar de apostel het over heeft. Liefde is niet maar een iets vaags, een emotioneel begrip. Dat is niet liefde, dat is wat wij verliefdheid noemen. Dat is een ander verhaal. Dat is sterke emotie. Maar waar hierover gesproken wordt, is een levende, een praktische relatie die ontstaan is. De Heer heeft ons lief, en wat doet hij dus? Nou ja, wat deed hij dus dan? He? God bewijst zijn liefde, of bevestigt, hoe het er maar staat, zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is maar niet emotie, dat is een heel concrete aangelegenheid. Hij heeft iets voor ons gedaan, op grond van zijn liefde uiteraard. En dat is de praktische uitwerking van die liefde, zo is het nou eenmaal. Of heeft ons zo lief dat hij zich voor ons heeft overgegeven, of voor de gemeente heeft overgegeven. Zo is het nou eenmaal. En dus dient hij ons, inderdaad. Of al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is een volstrekt praktische zaak en het heeft alles te maken met dienen. Wat van ons verwacht wordt, is dat als wij hem lief hebben, dat wij inderdaad hem dienen. Dat is wat het is. En het wordt ook andersom gezegd. Als wij hem niet dienen, dan hebben wij hem niet lief. Het is een volstrekt concrete aangelegenheid. De meeste gevallen, in ieder geval als dat begrip agape of varianten ervan, afleidingen ervan, in het Nieuwe Testament gebruikt worden. Er staat in het handboekje van, dat is de hoogste, meest sublieme vorm van liefde die er is, dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar het is een volstrekt praktisch begrip. Liefde zoekt zichzelf niet, liefde dient degene die bemind wordt, dat is waar het om gaat. Als we de Heer lief hebben, dienen we hem, en andersom, als we hem dienen, dan hebben we hem lief. Het is precies hetzelfde namelijk. En dat is ook waarop hier gezinspeeld wordt, dat kan trouwens niet missen, want laat ik maar even de gedachtegang vervolgen. Er staat, Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En ik beweer dus dat het betekent dient in de praktijk. Praktische verbinding betekent het, praktische gemeenschap. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, op hem vertrouwende dus, u verheugt. Dat is hetzelfde verheugen als uit vers 6. In de kracht Gods namelijk. Of u verheugt zich in Christus, maar hij is de kracht Gods. In welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het doel, vertaald met einde, maar het is altijd hetzelfde, in het Nederlands eigenlijk ook, verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En van zielen zeg ik, heel kort, betekent in de praktijk gewoon wandel. Dus dit vers heeft alles van doen met de praktische levenswandel. En dat is dat liefhebben, een heel praktisch begrip. En dus verkrijgen het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En eigenlijk gaat de gedachtegang daarna verder in vers 13, waar staat, daarom, opschottende de lenden uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, enzovoorts. En dan zijt heilig, want ik ben heilig. En dan wordt inderdaad gesproken over de praktische consequentie van het feit dat wij wedergeboren zijn. Wij worden geacht inderdaad God lief te hebben, de Heer Jezus Christus lief te hebben en dus hem te dienen. En daarna komt de apostel er uitgebreider op terug vanaf het begin van hoofdstuk 2, want eigenlijk is hoofdstuk 1 een lange inleiding tot deze brief.
Ja. Je zegt zo net, het is een doel en einde. Daarmee zou gesuggereerd kunnen worden dat dat in wezen dus het einde van de mensenleven ook is. Maar ik denk toch niet dat het helemaal zo geïnterpreteerd mag worden. Hè? Omdat in het tweede hoofdstuk staat, van het eerste hoofdstuk staat van het tweede Petrus, omdat wij, wat we besloten hebben, omdat wij niet meer willen strijden. Ik bedoel, het is een levensproces waarin dus die zaligheid der zielen wat er tegen eigenlijk tot een zekere volwassenheid hier ervaren.
Ja, ja, je kunt rustig zeggen dat dat doel bereikt zou worden. Hoe snel? Nou ja, terwijl we nog in het vlees zijn en daaruit dus dan wandelen. Dat is in ieder geval wat hier gezegd wordt. Het gaat niet om het einde in de gebruikelijke betekenis van het moderne Nederlands. Het einde van geloof of het einde van ons leven of een hoop een keer zalig te sterven of dat soort dingen meer. Nee, helemaal niet. Het gaat erom dat wij door beproeving inderdaad volwassen zouden worden. We hebben het vorige keer in ieder geval gelezen uit Jacobus 1. Hè. En als we volwassen zijn, ja, dan begint het leven eigenlijk pas. Voor sommigen begint het dus nooit, maar dat is een ander verhaal. Hè? Maar dan begint het leven pas. De rest is opgroeien. Maar het doel van dat geloof, het doel van de beproeving van uw geloof ook eigenlijk. Ik weet wel, het woord beproeving staat er niet meer bij in vers 9, maar je zou erbij moeten denken, want daar gaat het hier over in vers 6 en 7 in elk geval. Namelijk, geloof wordt beproefd en daardoor groeit dat geloof, omdat het beproefd wordt. Het wordt sterker, daar hebben we het vorige keer over gehad. Laten we zeggen, geloof wordt getraind en de bedoeling daarvan is, niet alleen maar dat geloof, de bedoeling daarvan is de zaligheid der zielen. Het gaat er niet alleen maar om dat we een sterk geloof zouden hebben, want het is zoals Jacobus zegt, als er wel geloof is, maar er zijn geen werken, dan is dat geloof dood. Of als men alleen maar een hoorder des woords is en geen dader des woords is, dan betekent het niks. Dat is geen godsdienst, zegt hij. Dat is Jacobus 1 allemaal. En dat is ook waar het hier inderdaad om gaat. Wij zouden, eigenlijk wordt het pas uitgebreider verteld vanaf het begin van hoofdstuk 2 en dan de rest van de brief uit, de hele brief gaat erover. Waarbij in het begin van hoofdstuk 2 zegt dat men als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig zou zijn naar de redelijke onvervalste melk. Wij zouden ons namelijk voeden met het woord van God, opdat we daardoor inderdaad zouden opgroeien en volwassen worden. En ook in het bijzonder zouden leren verstaan, ook in de praktijk van ons leven, dat wij deel hebben aan dat heilige priesterdom, aan dat geestelijke huis, gebouwd op dat fundament, die gefundeerde steen, die er al wordt er allemaal genoemd, hè, en wel om goden, en wel om geestelijke offeranden te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus, enzovoort. Want wij zouden inderdaad hem dienen, we zijn een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En hoe het allemaal in elkaar steekt dan, zelfs hoe dat verkondigd wordt, wordt uiteengezet daarna vanaf vers 11 tot helemaal de brief uit. Het is niet eens een handleiding voor evangelisatie, want het blijkt dat men gewoon in zijn normale dagelijks leven, zonder een specifieke bediening, wel degelijk die deugden van Christus verkondigt. Gewoon in de praktijk, ook van het huiselijk en maatschappelijk leven enzovoorts. Maar daar hebben we het nog over, want dat komt pas vanaf hoofdstuk 2. Dit is gewoon de inleiding van de brief, want de gedachte is die van vers 3 uit hoofdstuk 1. God heeft ons wedergeboren en daar komt de apostel weer op terug aan het einde van hoofdstuk 1. Dan heeft hij dus een cirkeltje geredeneerd, zal ik maar zeggen. Het einde van hoofdstuk 1 komt hij erop terug en zegt, gij die wedergeboren zijt, vers 23, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan gaat hij dan nog verder, als dat dan zo is, leg dan af alle kwaadheid, 2 vers 1, en als nieuwgeboren kinderkens zijt, zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En nu ik dit zo zeg, ben ik natuurlijk min of meer gedwongen om hem meteen naast te leggen de uitspraak van Jacobus 1 vers 21. Want in Jacobus 1 vers 18 zegt hij, zegt Jacobus, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen zijn de schepselen, opdat we erfgenamen zouden zijn. En ik hoop dat u meteen nu nog merkt dat dat precies hetzelfde is als wat Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 3, wedergeboren tot een levende hoop. Welke hoop? Nou, die van die erfenis. Want we zijn nu eenmaal eerstelingen, eerstgeborenen, enzovoorts. Precies hetzelfde dus, hè. Maar dan in Jacobus verder, na vers 18 komen we dan terecht in vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, overeenkomend met 1 Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Wat het maar wezen mag, hè. En dan in Jacobus verder. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dan weer in Petrus verder. Als nieuwgeboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is toch hetzelfde? Dat is toch het woord, je redelijke onvervalste melk? En dan weer in Jacobus verder. Het welk uw zielen kan zalig maken. En dan in Petrus verder. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. U wordt geacht dat erachter te schrijven, want dat hoort er nog te staan. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Zaligheid van de geest? Nee, want we waren al wedergeboren. Volgens een paar versen eerder, het einde van hoofdstuk 1. En in ieder geval ook het begin van hoofdstuk 1. En dus zaligheid van het lichaam is het uiteraard ook niet, want dat komt niet tot stand via deze melk. En dus is het inderdaad zaligheid van de ziel. Heb je dat? Ik zal het nog een keer zeggen. Einde van 1 Petrus 2 vers 2. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En dan moet erachter staan. Dan moet u gewoon bijschrijven tot zaligheid. De nieuwe vertaling heeft het ook. Tot zaligheid. En dan moet je er daarna achter denken. Of tussen haakjes dunnetjes bijschrijven. Der ziel uiteraard. Iets anders kan het niet wezen. Ik vind het altijd vermakelijk dat het hier verdwenen is. Het punt is gewoon dat in sommige handschriften die uitdrukking tot zaligheid erbij staat, in andere handschriften weer niet. Maar ik weet waarom het verdwenen is. Want er zijn er natuurlijk die hebben dat schriftgedeelte ooit gelezen en moesten het overschrijven en hebben gedacht, dit kan helemaal niet, want wij zijn al zalig, dat staat er namelijk, gij die wedergeboren zijt, dan is er niks mis, dan is het door het eeuwige woord van God, dus dan heeft men eeuwige leven ontvangen, hoe kan men dan alsnog zalig worden? En zo verdwijnt zo'n uitspraak dus, hè? Iemand slaat het dan over. Zo van, dat zal er wel niet horen te staan of zoiets. En in sommige handschriften staat het dan niet meer. Want dat wordt dan weer, weet ik hoeveel keer, overgeschreven enzovoorts. Hè? En in andere staat het dan nog wel. Maar het moet er wel degelijk staan. Alleen, de vraag is weer, welke zaligheid, die der ziel. Het is hetzelfde probleem als wat in ieder geval Luther had met Jacobus, weet u wel. Naar aanleiding van Jacobus 2. Indien iemand geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Ja, daar kun je dat niet weglaten uit het vers, hè? Dan merk je dat er wat zoek is. Kan dat geloof hem zalig maken? Luther zei ja, maar hij begreep ook dat Jacobus bedoelde nee. En zegt hij, nou dan halen we maar de hele brief uit de Bijbel. Al met alle respect voor Luther dan, maar dat is historisch, dus ik kan het rustig zo zeggen. Hè? Die liet niet alleen de uitdrukking tot zaligheid vervallen uit 1 Petrus 2 vers 2, dus zal ik maar zeggen. Hè? Maar die haalde de hele brief Jacobus uit de Bijbel en zei van dat kan niet. Want ik heb net uit Romeinen geleerd dat de mens gerechtvaardigd wordt, zalig wordt uit geloof alleen. En dat is zonder de werken. En dat staat er ook. En daar heeft hij gelijk in, dat staat er ook. Maar ja, het is natuurlijk een heel simpele zaak. Wat de man ontgaan was, was dat Jacobus eerst verteld heeft over welke zaligheid hij het eigenlijk had. Namelijk in Jacobus 1, vers 21. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Bovendien denk ik er altijd bij, want de geest is zalig. Op grond van vers 18, wedergeboren en bedoeld om erfgenamen te zijn, bedoeld om tot eerstelingen, eerstgeborenen tot te worden aangesteld, maar voor dat doel zou wel sprake moeten zijn van zaligheid de ziel eerst. Trouwens, het is niks bijzonders, Ik geloof dat broeder Roosendaal wat vroeger al zei, hè? De geest is zalig, de ziel wordt zalig en het lichaam zal zalig worden. Is voor mijn tijd geweest, maar vraag maar weer, hè? Maar zoals ik weet het. Er is niks bijzonders aan, er is een volstrekt bekende bijbelse gedachte geweest, denk ik dan erachter. Maar, hè? Maar dat is wat het is. En Jacobus zegt, ik praat over zaligheid der ziel, opdat het welk uw zielen kan zalig maken. En hij zegt dan meteen in vers 22 van Jacobus 1, en zij daders des woords en niet alleen hoorders, want geloof is een zeer praktische aangelegenheid. Liefde voor God ook. Een zeer praktische aangelegenheid. En als u dus één bladzijde verder in Jacobus 2 vers 14 vraagt, als iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Dan moet de vraag eerst zijn, zaligheid van wat? Nou, dat heeft hij al gezegd, daarom staat het er hier ook niet bij. De zaligheid van de ziel, uiteraard. En het antwoord is, nee, dat geloof kan hem niet zalig maken naar de ziel. En in de praktijk betekent dat dat zo iemand dus niet God dient. In de praktijk dus ook God niet lief heeft. In de praktijk, zeg erbij, in de praktijk, dat betekent wat, hè? In de praktijk God niet lief heeft. Misschien is er wel een of andere gevoelsmatige verbinding. Maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat om praktische dingen. In de praktijk dient hij God niet. In de praktijk heeft hij de Heer niet lief. En dus is er geen loon. Dus is er geen heerlijkheid in de toekomst. Hij zal behouden worden, maar als door vuur, weet je wel. Van het oude leven blijft niks over, 1 Korinthe 3. Hij zal behouden worden, maar al zo, zoals het in 1 Korinthe staat, namelijk als door vuur. En dus inderdaad geen lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Of geen loon, wanneer de persoon in kwestie voor de rechterstoel van Christus zal staan. En dat is het. En moeilijker is het ook niet. Daar is het, dat is het waar Jacobus het over heeft. Heel praktische aangelegenheid. Kan dat geloof hem zalig maken? Nee. Maar Petrus heeft het hier over precies diezelfde zaligheid. Namelijk de zaligheid met betrekking tot de praktische dienst in het leven nu als kinderen Gods. Opdat wij inderdaad niet kinderen Gods zouden blijven, maar daadwerkelijk tot eerstgeborenen of tot eerstelingen zouden worden aangesteld. En als u het mij vraagt, dat is wat Jacobus ook zegt in vers 18 van Jacobus 1. We zijn wedergeboren uit het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn. Zijn we dat dan niet? Er staat nog te bezien. Opdat wij zouden zijn. Maar heeft ons wedergeboren, daardoor zijn we kinderen Gods. Maar of we ook eerstgeborenen zullen zijn, is nog maar de vraag. U weet toch hoe het was met Ismaël? Uitgelaten 4, bedoel ik, voor het gemak. Maar het mag natuurlijk ook gewoon Genesis zijn, hè? Hij was wel kind van Abraham, maar hij werd geen eersteling. Al was hij 100 keer als eerste geboren. Hij werd niet, dat was maar 1 keer natuurlijk, maar hij werd niet tot eerstgeborene gesteld. Daar was wel wat anders voor nodig. Dan moest men leven uit de belofte van Gods. En dat is waar het om gaat. En dat zouden wij dus inderdaad ook doen. En terwijl ik het vertel, denk ik dat misschien iemand van u denkt, ja, dat is Petrus en Jacobus, maar ja, dat is toch eigenlijk niet zo erg gemeentelijk enzovoort. Dan gaan we weer, weet u wel. Dan zeg ik, nou, maakt mij helemaal niets uit, want ik moet nog eenmaal Petrus bespreken. Maar als ik dit thema zou moeten bespreken, zou ik ook waarschijnlijk Romeinen 8 gekozen hebben. Of Efeze. Hoofdstuk 4, in hoofdstuk 1, we zijn uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld. Vervolgens tevoren verordineerd om tot zonen te worden aangesteld. Tevoren, hè, verordineerd tot aanstelling tot zonen. Daartoe zijn wij geroepen namelijk. En daarna zegt hoofdstuk 4, nou, ik bid u dan ook dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan komt er een heel verhaal over hoe het praktische leven van een gelovige er zou uitzien. Of een verhaal over waarmee God nou eenmaal gediend wordt. Of waarvan God nou eenmaal gediend is, zo kun je het ook zeggen. Hoe dat eruit ziet. En dat heeft in de eerste plaats van doen met ons gewone dagelijks leven. En zo staat het er ook allemaal. Nou, Efeze vind je precies hetzelfde om van Filippenzen maar helemaal te zwijgen. Want de hele brief gaat over niet anders dan dat. Dat we bereid zouden zijn tot lijden, de gezindheid zouden hebben van Christus. Betekent vernedering eventueel, maar hoe dat ook zij, het leidt tot uitermate verhoging. Straks, als de zaligmaker verschijnt om onze vernederde lichamen te verheerlijken. Want dat, zo staat het er daar allemaal. Het staat er echt in alle brieven. Romeinen 8 is trouwens het meest uitgebreide, denk ik. Want daar staat dat deze dingen tot stand gebracht zullen worden door de geest, die ons zou leiden naar deze aanstelling tot zonen. Daarom heet het ook de geest der aanstelling tot zonen. Of de geest des zoonschaps, zeggen sommige vertalingen. Vatten het nog korter samen. Want zoveel als door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods.
De samenvattende zin is toch eigenlijk dat een afgod, godendienaar, geen erfenis heeft voor het koninkrijk gods.
Dat zijn de parallele uitspraken. Van de negatieve kant dan bezien dat allerlei figuren inderdaad geen erfenis hebben in het koninkrijk gods. En het erfenis hebben wil zeggen tot eerstgeborenen worden aangesteld. En dus loon ontvangen, want het loon bestaat uit een erfenis. Dat is precies het verhaal, hè. Maar het gaat niet om behouden. Ook daar, in Efeze staat dat bijvoorbeeld. Maar ook daar gaat het niet om behoudenis van de geest. Uiteraard niet. Want men is behouden naar de geest en men gaat het koninkrijk binnen. Sterker nog, men is het al binnengegaan. Verborgen, maar men is het binnengegaan. Maar of men ook iets erft in het koninkrijk, ja, dat heeft te maken met het praktische leven. Dat is wat hier ook gezegd wordt. En aangezien dat praktische leven een leven zou zijn uit geloof, uit vertrouwen op God, vertrouwen op Gods woord, vertrouwen op Gods belofte, is het dus de bedoeling dat ons geloof gebouwd zou worden. En de Heer zorgt daarvoor dat ons geloof gebouwd wordt. En dus achten wij het voor grote vreugde, broeders en zusters, dat wij in menigerlei verzoeking vallen. Het is niet mijn redenering, hoor. Anders kon ik het zo niet zeggen, zoals ik het nu doe. Ik citeer gewoon wat Jacobus ervan zegt, of wat Petrus ervan zegt. Zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, het wordt inderdaad positief gebruikt. Maar goed. Wat de apostel, want ik moet de draad weer even wat verder terug opnemen, nog in vers 7 namelijk. De gedachte is namelijk dat God, dat wij weliswaar verzocht worden, dat zei Jacobus ook, in allemaal in Jacobus 1, maar kom er nou maar niet meer op terug, hè. Maar hij zegt, het is beproeving en wel beproeving van uw trouw. Beproeving is geloofs, staat er. Maar geloof is in feite trouw. En met nog een ander synoniem, het is onderwerping. Het heeft alles van doen met een begrip als nederigheid. Het is namelijk onderwerping aan het woord Gods. En daarmee onderwerping aan Christus. En daarmee onderwerping aan God in het algemeen. Dat is geloof. En het is echt in de grondtekst volstrekt hetzelfde als trouw. Waarom men het verschillend vertaalt, heb ik nooit helemaal begrepen. Maar dat doet er ook niet toe. Je moet gewoon weten dat het hetzelfde is. En dat wordt dus inderdaad beproefd. Onze trouw wordt beproefd. En dat kan alleen als de omstandigheden moeilijk zijn. Dat is het. En daar leren wij, onder moeilijke omstandigheden, leren wij onze keuze te maken. We worden voor gewetensconflicten gesteld. Zullen wij dit of zullen wij dat? En dan is maar de vraag of we trouw zijn aan de Heer of niet. En dan wordt van ons verwacht dat we de goede keuze maken. Nee, in de kleine dingen uiteraard, want zo begint het altijd. Als het in de kleine dingen niet werkt, werkt het in de grote zeker niet. Het begint bij heel eenvoudige zaken, maar dat is het wel. Het heeft van alles van doen met de beslissingen die wij nemen in ons leven. Ik wil niet eens zeggen de weg die wij in ons leven inslaan of zoiets. Wat zijn allemaal van die grote dingen. Maar gewoon ook dagelijkse dingen, zal ik maar zeggen. Ja, ik durf ze nauwelijks noemen. Als ik wat moet noemen, denk ik. Ik schiet me altijd wat te binnen zo van. Ja, nou dan ben ik vandaag jarig en vanavond hebben we onze wekelijkse bijbelstudie op maandagavond in Emmen. En we blijven dan thuis om de verjaardag te vieren of vieren die op een andere keer of helemaal niet. Je zit toch met een probleem of niet? U zult van mij geen woord erover horen hoor, als het op u van toepassing is. Dat zit u zelf maar aan. Maar het is een keuze die je toch bij gelegenheid moet maken. Ik noem maar een eenvoudig voorbeeld dan. Maar het is een keuze. En ik zeg niet dat je ontrouw bent als je toch voor de gelegenheid je verjaardag maar viert. Maar zulke soort dingen, daar begint het toch wel mee. Vind ik wel.
De zaligheid en zielen hebben te maken met de Heer Jezus zegt: van alle tot mij en ik zal rust geven. Want ook die rust.
Alles, ja. 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 De uitspraak uit Matthäus: kom tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven, is namelijk een praktische. Dat is namelijk niet een uitspraak over dat men tot geloof moet komen en dan, dat is het dan. Maar het is een uitspraak over dat men vermoeid en belast is onder de zogenaamde godsdienst onder de wet. de last die men daar had te dragen, last van de wet, heb ik aan Peters gevraagd. Die zei, ja, dat is het juk wat nog wij, nog onze vaders hebben gedragen, of konden dragen. Het is niet de last van de zonde, het is de last van de wet. En dat is een praktische en dagelijkse aangelegenheid. Bovendien, gewoon natuurlijke mensen gaan op geen enkele wijze gebukt onder de last van hun zonden. Dus het is een volstrekt overbodige uitspraak dan. Want wij moeten ze dat dan eerst aanpraten. Praten we ze eerst een zondenlast aan. En daarna zeggen we dat ze ze weer af kunnen leggen bij het kruis. Nou, dat was Bunyan dus eigenlijk. Hè? John van zijn voornaam. Maar laat me zitten. Maar dat is niet waar de schrift over spreekt daar. De schrift spreekt over de last van de wet. Een praktische aangelegenheid. En hij zegt, leg dat maar af. En neem mijn juk op u. En leert van mij. Zo uit het hoofd. Maar goed. Leert van mij. Staat er in één keer allemaal hoor. Leert van mij dat ik nederig ben. En zachtmoedig, een synoniem voor gelovig, allebei. Allebei de woorden zijn synoniemen voor geloof. Nederig, onderwerping, zachtmoedig, een ontvankelijk hart. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord wat in uw harten geschreven zou worden. Want het zijn uitspraken over het leven onder het nieuwe verbond. Zachtmoedigheid is de beschrijving van, even de kenmerken van het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond zou God zijn woord schrijven in vlees en tafel, namelijk in de harten der mensen, dus in een zacht gemoed. Vandaar, zalig zijn de zachtmoedigen, want die leven onder het nieuwe verbond, hè. Maar goed, maar en dan staat erbij, leer van mij deze dingen. En dan zegt hij, neem mijn juk op u en mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is namelijk het leven onder het nieuwe verbond in de praktijk. Waarbij weliswaar sprake is van een juk of een last. In de zin van dat de gelovige wel degelijk verantwoordelijkheden draagt. Met enige wat hij zou doen, nou als ik het nou zo kort mogelijk moet zeggen. Het enige wat hij zou doen als gelovige is inderdaad de juiste prioriteit te stellen in zijn leven. Dingen bovenaan plaatsen op het lijstje, zal ik maar zeggen, dit is belangrijker dan dat, enzovoorts. En de rest zou de Heer doen. En daarom is het juk zo zacht. Hij zou in ons werken, met Filippenzen dan, hij zou in ons werken beide het willen en het werken. Hij zou het doen in ons. En we zouden leven uit zijn genade. En zijn genade zou in onze zwakheid volbracht worden. Want zijn genade is die kracht die in ons volbracht wordt, enzovoorts. Van ons wordt verwacht dat we ons beschikbaar stellen. En hij zou het doen. Dat is dus inderdaad een zacht juk. Dat is helemaal niet zo zwaar. Het is echt niet een kwestie van zwoegen. Het is gewoon een kwestie van trouw zijn aan de Heer. Voor wie we eerst eenmaal gekozen hebben. En als we daarbij blijven. Dat is de term van Jacobus trouwens. Als we daarbij blijven, dan komen wij te leven onder de wet, onder de volmaakte wet die der vrijheid is. Jacobus 1 weer. Maar dan weet u misschien ook langzamerhand wat het betekent als de wet zegt dat gij de Heer uw God zoudt liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geloof ik. En nog iets, of was het niet zo? Ik heb die wet nooit zo vaak gehoord, namelijk. Gelukkig, hè, dat meen ik. Maar zoiets. Maar wat stel je daarbij voor? Als je de begrip liefhebben interpreteert op de gebruikelijke wijze van nu, zal ik maar zeggen, wat stel je dan bij voor met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand? Bovendien, hoezo verstand? Want ik heb begrepen dat liefde en verstand niet zoveel met elkaar van doen hebben. Toch? Nou, laat maar zitten dan. Zullen we het ook maar niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat het een praktische uitspraak is over gij zult de Heer uw God lief hebben. Namelijk, gij zult de Heer uw God dienen met geheel uw hart. Dat is geloof. De zetel van geloof. Met geheel uw ziel. Namelijk in uw dagelijkse levenswandel. En met geheel uw verstand in uw denken, kopje erbij houden, weten waar je mee bezig bent enzovoorts.
Zeg dat ze ijver tot God hebben, maar zonder verstand.
Ja, dat was de situatie onder de wet. Wel een ijver tot God, maar zonder verstand. En dan klopt er iets niet. Wel met heel de ziel, maar niet met heel het verstand. En ook niet met heel het hart, dat is de beschrijving van de Joden. Wel godsdienst, wellicht God liefhebben, misschien valt het daaronder. Maar in ieder geval, de apostel noemt het anders dan, voor de gelegenheid. Want het is namelijk niet met heel het hart en het is niet met heel het verstand. Ziel wellicht wel, want het bepaalt het hele leven feitelijk. Bij de orthodoxe, in het orthodoxe jodendom, in het orthodox christendom trouwens ook. Maar het ligt precies hetzelfde, dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar het gaat erom dus inderdaad in beginsel dat geloof beproefd wordt. Dat wil zeggen, we worden voor keuze geplaatst, zal ik maar zeggen. Er worden verzocht, we moeten beslissingen nemen enzovoorts. En wij zouden leren trouw te zijn aan de keuze die wij nou eenmaal voor de Heer gemaakt hebben. We hebben eenmaal het leven gekozen met de woorden van Mozes, geloof ik, enzovoorts. En we zouden daar trouw aan blijven. Dat wordt beproefd, dat kan niet missen. En naarmate wij vaker zo'n beslissing moeten nemen, worden wij daar dus ook inderdaad sterker in. We hebben altijd die keuze. Daar vind je ook rust in. Ik ben altijd blij dat er filosofen in de zaal zijn. Hè? Die helpen mij nog eens een eind verder. Het punt is namelijk dat als men, stel nou dat je bij alle dingen die in het leven zich voordoen opnieuw, dat je dan elke keer opnieuw de hele zaak moet afwegen en zeggen, ja, wat zal ik nou eens doen? Daar word je toch moe van, hoor. Hè? Zal ik vandaag de Heer dienen of niet? En morgen weer. Er zijn mensen die vinden dat het elke dag moet, hè? Dat je elke dag die keuze moet maken. Daar ben ik het niet mee eens, hoor. Dat moet je niet elke dag doen. Dat moet je één keer doen. En dan nooit meer. Dat is nergens voor nodig. Eén keer, maar dan voor altijd. En dan hoef je namelijk heel wat beslissingen niet meer echt te nemen. Die heb je dan al genomen. Dan zit er gewoon niks anders op. Je hebt een keuze gemaakt. Dat is wat wij principes noemen. Beginselen. Normen die wij onszelf stellen. Dat zijn geen opgelegde wetten. Dat zijn keuzen die wij zelf bewust maken, waarvoor wij de eigen verantwoordelijkheid dragen. Niet omdat het opgelegd wordt door iemand anders of zo, maar het is een keuze die wij maken. En dat is goed, dus houden we ons daaraan. En moeilijker is het niet. Natuurlijk zijn er omstandigheden, er is altijd ellende met vaste regels. Er zijn omstandigheden waarin uitzonderingen gemaakt moeten worden. Dat is nu helemaal zo. Maar dat is wat het leven moeilijk maakt. Dus die moet je ook niet te veel maken. Eigenlijk, hè? Moet je proberen te vermijden, dat is duidelijk. En dan heb je een gerust leven, je hoeft de keuze niet te maken. Dat is waar, hoor. Nou goed, denkt u er maar eens over na. Maar zo zit dat. Dat wordt inderdaad een eenvoudige zaak. Als je nou één keer je leven aan de Heer geeft en belooft en je lichaam tegelijkertijd stelt als levend heilig goden welbehagelijk offer, dan elke keer onder alle omstandigheden waar je de Heer kunt dienen, hoef je die keuzes niet te maken. Je hebt gezegd dat je dat doen zou, dus dat doe je. Dat is het dan. Hè? En het is helemaal niet moeilijk, omdat de Heer ook gezegd heeft dat Hij ons onder die omstandigheden zou voorzien van al het nodige. Al wat hij nodig vindt namelijk. En aangezien het zijn dienst is, moet hij het maar uitmaken, denk ik altijd maar. Hè? Ja, dat zijn zo van die uitspraken. Je vindt ze de hele Bijbel door natuurlijk. Hè? Dat is een prachtige uitspraak. Zoek eerst het koninkrijk gods. Dat moet een prioriteit zijn. In onze dagen is dat dus zoek eerst de gemeente. Dit is hetzelfde hoor. Ik zeg nou niet wat anders. Dat is het. Het verborgen koninkrijk of zo. Zoek dat eerst en al het andere zal u toegeworpen worden. Dus wat de Heer Jezus zegt. Natuurlijk is dat in de bergreden. Nou en in Colossense 3 staat het ook. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend ter rechterhand Gods. Dat is de gedachte. Of de Hebreeënbrief. Zoeken de dingen die boven zijn, namelijk naderen tot de troon der genade, waar Christus zit, op de troon der genade, om van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Al het andere zal ons toegeworpen worden. En wat hij ons niet toewerpt, hebben we zeker niet nodig. Dat is jammer dan, hè? Maar dat hebben we dan zeker niet nodig. En dat dan ontstaat inderdaad in het algemeen vrede, rust in het hart namelijk. En dat heeft nog niks van doen met hoe dat dan aan de buitenkant eruit ziet. Want aan de buitenkant kun je het dan echt wel eens druk hebben, denk ik wel eens. Maar niettemin toch rust. En zo zou men God dienen, dat is waar het om gaat. En als er moeilijkheden zijn, dan zouden die beschouwd worden als deze beproevingen. We worden daardoor gesterkt. Ja, dat hele hoofdstuk van Jacobus gaat erover, broeder. Heel Jacobus 1. Eigenlijk ook de hele brief natuurlijk. Hè. Ja, zalig is de man, dat is Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproeft... Leuk weer die wisseling van verzoeking. Maar de eerste keer is altijd verzoeking. Daarna heet het ogenblikkelijk beproeving. Net als in, wat was het ook weer? Vers 3. of vers 2 en 3 van dit hoofdstuk, en net als bij Petrus. Maar goed, als hij beproefd zal geweest of geworden zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dat is een bekroning en dus loon, erfenis. Zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan... Dat vind ik ook zo mooi. Welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Moet je dan je leven lang verliefd blijven op de Heer of zo? Altijd warme gevoelens voor hem hebben of zo? Hè? Dat is het toch niet? Bovendien, ik heb er altijd problemen mee gehad. Als naar mijn gevoelens gevraagd worden, dan weet ik het nooit. Dan weet ik het echt niet. Wat voel ik nou? Want dan denk ik dat ik wat voel en daarna denk ik, nee, dat maak ik mezelf wel wijs. Dat is zo ongrijpbaar. Dat is mij niet objectief en concreet genoeg om te zeggen, het is er of het is er niet. En bovendien, dat wisselt van moment op moment. Dat is maar net waar je mee bezig bent, hoor. Hè? Toch? Dat zegt mij niks. Maar daar gaat het ook niet over. Het zal duidelijk zijn waar het over gaat, waar Jacobus het over heeft. Namelijk, niet alleen hoorders zijn, dus natuurlijk is dat goed, hoorders, maar hij schrijft aan hoorders, dus daar hoef je niet meer te promoten. Hij zegt, nee, niet alleen hoorders, maar ook daders des woords, zoals hij het noemt in vers 22, en daarna noemt hij het in vers 25, daders des werks. En daarbij spreekt hij wel degelijk over het leven uit de genade Gods, want hij zegt dat het gebeurt onder de volmaakte wet die der vrijheid is. Vers 25, en dat is uiteraard niet de wet, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Ik kan niet missen. En dus in vers 12 wordt een kroon beloofd. Aan wie? Wel aan degene die de verzoeking verdraagt, volgens de eerste helft van het vers, maar volgens de laatste deel van het vers, is die kroon beloofd aan degene die hem lief hebben. Wie, heb je dat? Even concentreren op vers 12. Hè? Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij dat verdragen zal hebben, die beproeving, zal hij de kroon des levens ontvangen. En dan staat het, de kroon des levens die God beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Maar dan de vraag is, ja, wie krijgt nou die kroon? Degene die de beproeving verdragen heeft, of degene die hem lief hebben? Wat denkt u? Het verhaal is natuurlijk, er is geen verschil tussen.
Het is wel een dubbele kroon, dacht ik. Ik bedoel, hier ervaart men dat de beproevingsreis een deel van die kroon is.
Jawel, natuurlijk. Kijk, het gaat over heerlijkheid nu, een heerlijkheid die geopenbaard zal worden straks en die nu nog verborgen is. Maar waar het om gaat is dat het begrip liefhebben hier gewoon de betekenis heeft die ik er straks noemde. Daarom ga ik er nu op in ineens. He? Het betekent degene die hem dienen. Of zullen we zeggen degene die hem trouw zijn. Degene namelijk die de beproeving doorstaan hebben en dus hun trouw bewezen hebben. En dus hun geloof bewezen hebben. Maar zoiets bestaat alleen als het gaat over een praktische dienst. Anders kan het niks betekenen. Geloof blijkt uit werken immers. In ieder geval binnen de context van Jacobus, kan ik het rustig zo zeggen. Nou, dat is dus weer een voorbeeld van precies hetzelfde beginsel. De verzoeking leidt tot hoop en dat soort dingen weer. Leidt tot groei van het geloof, leidt tot trouw en leidt tot... getrouwe dienst, en dus ontvangt men de kroon des levens. Een paar bladzijden eerder staat trouwens ook nog iets dergelijks. In Hebreeën 12, vers 11, want daar staat... En alle kastijding, opvoedkundige maatregel, heet zoiets. Opvoeding dus gewoon. Alle opvoeding, alle kastijding, als die aanwezig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Zei Petrus al, nu een weinig... Bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, beproevingen, maar hier heet het in Hebreeën 12 vers 11, kastijdingen. Het schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn, op het moment zelf. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde getraind, geoefend zijn. Ik heb het daar vorige keer dus over gehad. En dus zegt de apostel, laat ons gewoon doorgaan. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en hoe het maar heten mag. Gewoon doorgaan dus. Hè. En in 2 Korinthe 4 staat een gelijksoortige uitspraak, ook in verband met de dienst aan de Heer onder dit nieuwe verbond. waarbij wij dienaars zijn des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, en dus door de geest geleid worden naar die aanstelling tot zonen. En dan staat er in dat verband in 2 Korinthe 4 vers 17, vers 16 staat, daarom vertragen wij niet. En dan vers 17, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hoeveelheid heerlijkheid dus. Een gans zeer uitnemende hoeveelheid heerlijkheid. Gewicht der heerlijkheid. Maar het is hetzelfde als lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want dat is een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, precies zoals die staat. Maar voor dat doel zou men moeten aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. Nou, dat lijkt me voorlopig wel weer voldoende. De gedachte is dus dat wij beproefd worden, dat ons geloof gebouwd zal worden. En dat is een heel praktische aangelegenheid, zodat we leren trouw te zijn. Veel voor geloof, maar trouw in, er worden een heleboel schriftplaatsen veel duidelijker. Zodat we zouden leren trouw zijn in onze praktische dienst aan de Heer. En waar dat zo is, waar sprake is van deze trouw in de praktische dienst, wordt dus gesproken over zaligheid der zielen. En inderdaad, je zou ervoor in kunnen vullen loon, want dat is het resultaat daarvan in elk geval. Maar het wordt dus beproefd. Aardig is ook dat de apostel de vergelijking maakt in vers 7 met goud, dat door het vuur beproefd wordt. Dat is aardig, want daarmee wordt ook verband gelegd met 1 Korinthe 3, waar de werken van de gelovigen beschouwd worden als of hout, hooi en stro, of goud, zilver en kostelijke stenen. Daar gaat het vuur namelijk in de toekomst in elk geval, en misschien nu al, maar in ieder geval in de toekomst gaat het vuur daaroverheen, en dat betekent dat goud, zilver en kostelijke stenen overblijven. Het wordt beproefd, verzocht, er wordt de brand ingestoken, zal ik maar zeggen, en als het blijft, dan is het edel. En als wij in ons leven als dienstknechten van het nieuwe verbond in de moeilijkheden geraken, als de vuur er dus overheen gaat, oordeel wat er maar wezen mag, beproeving, verzoeking, verdrukking of hoe het maar heet, als we niettemin daarin trouw blijven, dan blijkt het inderdaad het werk Gods te zijn. Dat wil zeggen, dat is edel en het zal blijven tot in eeuwigheid. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En Petrus zegt, zoals goud beproefd en feitelijk ook gezuiverd wordt, zo gebeurt dat met ons geloof ook. Maar, zegt hij hier, het goud vergaat überhaupt toch een keer. Maar geloof niet, hè. Want dat blijft. Is de bedoeling. Nou goed. En het zal blijken in de toekomst in de openbaring van Jezus Christus, die wij inderdaad niet gezien hebben. Het zal duidelijk zijn dat daarmee het eigenlijk onmogelijk is om deze brief uitsluitend toe te passen op een volgende bedeling. Want al zeven jaar na de opname van de gemeente zal de Heer zich vertonen in elk geval. Heb je dat? Dus daar moet je dan toch een beetje twijfelachtig over doen. Hè? Zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar in het algemeen geldt, we hebben hem niet gezien. Petrus trouwens wel, de man die deze brief schreef. Maar in het algemeen geldt, vanaf de eerste komst van Christus tot de openbaring van Jezus Christus, dat wij hem niet gezien hebben. Nochtans dienen we hem, is de gedachte. Nochtans hebben wij hem lief op praktische wijze. Waar liefde geen praktische uitwerking heeft, is het onzin gewoon. Het is niet zinnig om erover te praten. Dan moet je naar de dokter, vrees ik. Hè? Ja. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en dan in de welke gij nu, niet ziende, maar gelovende, want geloven is het tegenovergestelde van zien ook, hè. Geloven is het tegenovergestelde van werken, maar geloven wordt ook beschouwd als het tegenovergestelde van zien. Dat wil zeggen, wij zien niet, maar we horen hem. En zalig zij die niet zien, maar nochtans geloven. Zalig zij die niet zien, maar nochtans geloven. Hebben jullie? Bij nader inzien kan het dus heel goed een uitspraak zijn over de zaligheid der zielen. In plaats van over de zaligheid van de geest. Ja, maar goed, we hebben het er nog over, want het komt nog uitgebreid aan de orde. Dus, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, U verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is een vreugde die niet te beschrijven valt, staat er. Daar kun je eigenlijk niet over praten. Het valt niet te beschrijven, omdat het zo onlogisch is. Naar de oude mens, naar de natuurlijke mens. Het is hetzelfde onuitsprekelijk of onbeschrijfelijke als uit Jacobus 1. Acht het voor grote vreugde als gij in menigerlei verzoeking valt. Dat is niet echt te verklaren. Niettemin is het de situatie die ons geschilderd wordt. Maar het is juist omdat wij weten dat het leidt tot een positief resultaat. Namelijk het positieve resultaat in vers 7. Lof en eer en heerlijkheid. En in vers 9 het positieve resultaat. De zaligheid de zielen. Want terwijl wij hem niet zien. En terwijl wij in hem geloven. En terwijl wij ons verheugen met een onuitsprekelijke vreugde, ook die uit vers 6, die vreugde, ondanks de menigerlei verzoekingen, terwijl dat allemaal zo is en voortgaat, dan heb je je wandelhandel, dat is het praktische leven, terwijl dat zo is, zijn wij bezig te verkrijgen, het onvoltooid deelwoord, hè, verkrijgende, zijn wij bezig te verkrijgen, het is dus een proces wat beschreven wordt, zijn wij bezig te verkrijgen het doel van dit alles. Het doel van dit geloof, want die verzoeking is er dan om dat geloof op te bouwen, maar waar is dat geloof dan eigenlijk voor? Nou, het is erop dat we eruit zouden leven. En dus zijn we zo bezig te verkrijgen het doel van ons geloof. En dat doel is de zaligheid van onze levenswandel. Onze praktische dienst aan de Heer. En dat groeit. Is de bedoeling. Maar daartoe zijn wij geroepen. En dat leidt inderdaad tot loon straks in de toekomst. Nou, en nou even verder. Nou staat er vervolgens. Want die zaligheid wordt toegelicht. Dan staat er vervolgens. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan uw gezicht, onderzoeken, et cetera, et cetera. Hele moeilijke zinnen, waar je al gauw in vastloopt, want het zijn lange, ingewikkelde constructies. Maar de aardigheid is dat vers 10, 11 en 12 in feite een soort voetnoot vormen, een parenthese wat mij betreft. Dat wil zeggen, je zou tussen haakjes moeten zetten. Want wat deze drie versen ons meedelen, is dat deze zaligheid der zielen, dat wil zeggen dat al deze dingen die verband houden met het leven van de gelovigen nu in deze tegenwoordige tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus, dat al wat daarmee samenhangt wel degelijk aan de oud-testamentische profeten bekend was. Dat is wat hier staat. Dat begrijp je maar goed. We hebben het niet over abstracties als de aard van de gemeente uit onze dagen, gemeente uit de heidenen, zegt men dan. Staat nog te bezien, maar goed. Maar een gemeente uit de heidenen en een gemeente het lichaam van Christus, een gemeente met hemelse bestemming, dat zijn statische dingen. Maar waar het om gaat is dat heel die situatie sinds de eerste komst van Christus, niet alleen maar een situatie is, maar het is een geschiedenis. Er gebeurt van alles. God is ergens mee bezig. Namens zich een volk te verzamelen uit de heidenen. Hij neemt daar ruim de tijd voor. Ongeveer pak weg 1993 jaar. Van 360 dagen uiteraard. Want anders dan zitten we nu met een anachronisme. Maar laat maar zitten. Dus hij neemt er ruim de tijd voor, dus hele geschiedenis enzovoorts. En wij krijgen ook alle tijd over het algemeen. Want ons wordt zelfs de tijd gegeven in het algemeen dat we van kinderen God zouden opwassen tot zonen enzovoort. Dat is allemaal goed, allemaal geleden. Kortom, het is allemaal een heel proces wat hier beschreven wordt. En het betreft in het algemeen het werk Gods van het jaar 32 tot ergens straks in de toekomst. Ik weet niet meer wat jaar het was, maar dat doet er nou niet toe. Heeft er ook niets mee te maken. Het gaat erom dat hier in vers 10, 11 en 12 gezegd wordt, dat wel is waar, want dat staat er ook, dat wel is waar deze dingen verborgen waren, want dat staat er, maar aan de andere kant staat er ook dat ze bekend waren. Dat is heel gemakkelijk. Wat er staat is namelijk dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten, dienaangaande. Dat betekent dat het verborgen was, want ze moesten naar zoeken. Maar daarna wordt wel degelijk gezegd dat aan hen geopenbaard is dat zij gesproken hebben of geprofeteerd hebben van de zaligheid die ons geschied is. Met andere woorden, vers 10, 11 en 12 zeggen ons op zeer korte wijze hoe dat nou eigenlijk zit met onze bedeling der verborgenheid of met het werk Gods in die periode tussen de eerste komst en wederkomst enzovoorts. En er wordt gezegd dat de profeten er ook wat moeite mee gehad hebben en zich gebogen hebben over hun eigen profetieën en die bestudeerd hebben. En hen is in ieder geval duidelijk geworden, geopenbaard, maar dat is hetzelfde. Hen is in ieder geval duidelijk geworden dat zij niet over zichzelf spraken of over hun eigen tijd, maar dat zij geprofeteerd hebben inderdaad, precies zoals het staat, van de zaligheid die inderdaad aan ons geschied is. Met andere woorden, dit soort zaken kun je ook in het Oude Testament terugvinden, maar dan zul je natuurlijk wel serieus die profetieën moeten onderzoeken. Met andere woorden, het is daar wel, maar het is daar bedekt.
Er staat ook dat God zijn knechten, de profeten, voor die tijd, hij heeft meegedeeld wat hij doen zou.
Altijd, ja. Er staat er ook, alles wordt van tevoren aangekondigd. Ja. Ja, het wordt altijd van tevoren aangekondigd. Alleen de wijze waarop in het Oude Testament de tegenwoordige waarheid beschreven wordt, is nogal gecompliceerd. Is nogal cryptisch. Of hoe je dat dan maar zeggen moet. Hè. Dat wil zeggen, het wordt vaak niet in letterlijke taal gezegd. En als het wel in letterlijke, goede, letterlijke taal staat, dan is het vaak zo geformuleerd dat geen mens er wat van begrijpt. Als je het niet kan lezen in het licht van andere schriftgedeelten. Maar ja, dat zegt Petrus ook. Het komt later in de brief. Dan zegt hij, ja, dat kun je, maar je kunt het niet de profetie zomaar gaan zitten verklaren. Je moet ze naast elkaar leggen en dan verklaren ze elkaar. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Maar het gaat erom dat vers 10, 11 en 12 even een verwijzing geven naar oud-testamentische tijd. In de zin van, dat is daar ook allemaal beschreven en ze worden ook bekendgemaakt. En ze wisten het ook. Maar, en dat betekent dat vers 10... wordt voortgezet. Nee, vers 9 bedoel ik. Vers 9 wordt voortgezet in vers 13. Want vers 10 tot en met 12 is die uitweiding even in verband met de oud-testamentische profetie. Zodat je toch voor minstens één gelegenheid een keer uit vers 9 zou moeten doorlezen in vers 13. En dan blijf je gewoon bij het verband van het schriftgedeelte. Dat doen we dus ook. Want er staat dat wij verheugen met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde en daardoor bezig zijn te verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid van onze ziel, in de zin van de praktische wandel, vers 13. Daarom, opschortende de lenden uw verstands, nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En daarna vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in heel uw wandel. Verwacht zou je hebben, zo wordt ook gijzelf zalig in heel uw ziel. Maar er staat, zo wordt gij heilig in heel uw wandel. En wie het verschil meet, mag het mij na de pauze zeggen. Want het is nu tijd voor de pauze. In de pauze liet iemand mij een tekst lezen uit Jesaja 53. Ging helemaal om heel iets anders. Maar er stond wel de uitdrukking, om de arbeid zijner ziel zal hij, enzovoorts. En dat bedoel ik nou, hè? De arbeid zijner ziel. Is het dan geen arbeid van zijn lichaam? Of betekent het gewoon de arbeid namelijk zijn ziel? Om wat hij doet. Zijn wandel, zijn bezigheden. Het is gewoon hetzelfde. Als u mij vraagt, is het hetzelfde. Nou goed. Maar we zouden naar 1 Petrus, ik zei toen ik begonnen ben, straks heb ik geloof ik gezegd, we zouden naar 1 Petrus 2, maar het was natuurlijk gewoon 1 Petrus 1. Maar weet je hoe dat komt? Dat wordt me net verteld, ik weet het niet meer, maar weet je hoe dat komt? Bovenaan de bladzijde staat 1 Petrus 2, dus ik kijk ook gewoon, waar zit ik eigenlijk vanavond, oh ja, 1 Petrus 2 zeg ik dan, dat is fout hè. Ja, het komt wel vaker voor zo. Maar zo vind je het wel natuurlijk. Maar wij waren bij vers 9 min of meer. Verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Daarom opschortende de lenden uw verstands, vers 13, hoopt volkomenlijk Op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus hangt natuurlijk samen met wat met de gelijksoortige uitspraak in vers 7 over die heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En we zouden onze vertrouwen, geloof namelijk, of onze verwachting, hoop namelijk, op hem stellen en hij zou zijn werk inderdaad in ons en door ons doen en zo wordt onze ziel geheiligd. Of gezaligd. Dat woord gebruikt niemand meer, maar vroeger werd dat ook gebruikt. Hè? Bovendien moet ik u zeggen dat dat zalig worden van de ziel ook gewoon genoemd wordt heiligmaking. En dat is een veel bekendere term overigens. Onbegrijpelijke redenen, want van ziel weet men gewoon nog niet wat het is. Dus termen met ziel erin, die slaan we het liefst over dan maar. Maar heiligmaking heet dat. Ik citeer altijd 1 Thessalonicenzen 4, want dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. En er wordt daar gesproken over het praktische leven. En nu ik het toch zo zeg, zeg ik er meteen achteraan wat ik ook altijd zeg, dat is dat 1 Thessalonicenzen gaat over heiligmaking. En dus, ligt voor de hand, en dus gaan de laatste hoofdstukken over hoe het uiteindelijk met ons dan zal aflopen, waar het toe leiden zal, en daar staat er, nou het leidt tot de opname van de gemeente. En dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, en dus de verandering van ons lichaam, en dus het ontvangen van loon, en dus inderdaad het bewaard worden voor de toekomende toorn, want er staat er allemaal, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Thessalonicenzen 5. Maar het wordt daar beschouwd als het de climax, het hoogtepunt en uiteindelijk ook het einddoel van ons leven hier. Namelijk dat we in de toekomst met Christus verheerlijkt zullen worden. Want daar moet die heiligmaking toe leiden. Maar je kan ook zeggen, daar moet die zaligheid van de ziel toe leiden, want het is volstrekt hetzelfde. We vinden deze uitdrukking, zaligheid de ziel, inderdaad hier bij Petrus en bij Jacobus, maar dat heb ik u al laten zien. Ontvangt met zachtmoedigheid, zei Jacobus, het woord dat in u geplant wordt, zodat meteen blijkt dat het om het nieuwe verbond gaat. Het welk uw zielen kan zalig maken en zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Lijkt me duidelijk genoeg uit het verband blijkt wat de apostel dus onder die zaligheid van de ziel verstaat. En hetzelfde geldt ook hier in 1 Petrus 1... waarin dus meteen dat begrip zaligheid de ziel gevolgd wordt door het noemen van de wandel, de heilige wandel van de gelovigen. Hetzelfde vind je trouwens bevestigd in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Want er wordt soms wat afgevochten tegen de ziel. En dan staat er, en houd uw wandel eerlijk, dat wil zeggen met ere, te midden van de heidenen. En uit het verband blijkt gewoon dat onder ziel en wandel precies hetzelfde verstaan wordt. Ze voeren krijg tegen de ziel, ze voeren krijg tegen de wandel. Te midden van de heidenen als inwoners en vreemdelingen. En het volgende vers zegt, houd uw wandel, of uw ziel dus, met ere, of eervol, of eerlijk, onder de heidenen, enzovoorts. Het gaat om precies hetzelfde. Dus je vindt hier hetzelfde terug. En wat ik er ook, nu toch een opsomming geef, moet ik in die opsomming natuurlijk ook betrekken, 1 Petrus 2, vers 2, ontvangt de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Welke zaligheid? Het kan alleen maar zijn die der ziel. En dan heb je zo zonder meer al 3 verschillende schriftplaatsen die over dezelfde dingen spreken. Meest voor de hand ligt natuurlijk om meteen Hebreeën 10 te noemen. Dat is ook maar een paar bladzijden terug. Hebreeën waar we ons in de tijd uitgebreid mee bezig hebben gehouden. Hebreeën 10... waar aan de, eigenlijk op het hoogtepunt van de brief, conclusies getrokken worden, waar ook gesproken wordt over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, want er komt een oordeel over de werken van de mens in het algemeen, maar ook over de werken van de gelovigen. Maar in dat verband is de algemene gedachte dat wij zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, met de woorden uit hoofdstuk 4. En hier in hoofdstuk 10 van Hebreeën staat in vers 19, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dan zeg ik, waar naartoe dan? Ja, tot de troon der genade uiteraard nog steeds. Hè? Daar gaat de hele brief over, hè. En ik zeg er ook bij, ik heb er in de tijd ook uitgebreid bij gezegd, het gaat er niet om dat hier niet wedergeboren mensen opgeroepen worden om tot geloof in de Heer Jezus te komen. Het is zelfs niet zo dat gelovigen worden opgeroepen om toch vooral veel te bidden. Hoewel de term gewoonlijk zo wordt toegepast in de praktijk. Ja, niet in de Bijbel, in onze praktijk bedoel ik. Maar hier worden gelovigen opgeroepen om inderdaad zich in dienst te stellen van degene die op de troon zit. En om zich als priester inderdaad aan te melden bij de hoge priester van het nieuwe verbond. Want ja, als we priesters zijn, heilig priesterdom, zegt Petrus ook. Hè, dan betekent dat we weliswaar God zouden dienen, want daartoe zijn we dan geboren. Want priesters worden als priesters geboren immers. Maar ja, de priesterlijke dienst vindt plaats onder de verantwoordelijkheid en leiding van de hoge priester. En in dit geval de hoge priester dus, van het nieuwe verbond. En als we tot die troon naderen, is het om ons aan degene die op de troon zit te onderwerpen en dus om hem te dienen. Want wij zijn bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. 1 Korinthe 4, en dan staat er ook, of 1 Korinthe 3, en dan staat er ook, nou laten we dat dan doen. God dienen onder het nieuwe verbond. En dat gaat alleen maar via de hoge priester. En als we dit soort redenering, typologische redenering, buiten beschouwing laten, dan krijgen we dus het verhaal zoals het in Efeze staat. Maar het is hetzelfde verhaal. Christus gezeten aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon. En hij is ons hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Dus wij dienen God inderdaad onder de verantwoordelijkheid van ons hoofd. Namelijk onder de verantwoordelijkheid van Christus. En of je nu Christus nou noemt het hoofd van de gemeente, of gewoon de middelaar of hoge priester naar de ordening van Melchizedek van het nieuwe verbond, dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Het zijn twee verschillende beelden, twee verschillende Bijbelse beelden bovendien. Maar het gaat om hetzelfde. En hier in Hebreeën 10 staat dan ook dat wij dat zouden doen, naderen tot die troon der genade enzovoorts, in ons in dienst stellen van dat nieuwe verbond en dus van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dan staat er dat dat ook inderdaad leidde, beproeving, verzoeking of wat het maar wezen mag, tot gevolg zal hebben, smaadheden namelijk. En dan zegt de apostel in vers 34, want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Heb je het? Roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Achter voor grote vreugde, wanneer gij een verzoeking valt, hè. U werd blijdschap aangenomen, wetende, want niet alleen met heel uw ziel, maar ook met heel uw verstand, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed, namelijk een bezitting of een erfgoed, dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. En daar gaat het om, wordt ook geïllustreerd in het volgende hoofdstuk, namelijk dat de levenswandel van de gelovigen inderdaad leidt tot loon in de toekomst. Zodat alle gelovigen altijd hun hoop gesteld hebben op de vervulling van Gods beloften later. En ze zijn alle gestorven, staat erbij, de belofte niet verkregen hebbende, maar het komt alsnog. En hier dus ook, in vers 34. En dan vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg om wat te doen. Om uw lichaam te offeren tot een levend, hoewel het eigenlijk dood is, heilig, hoewel het onheilig is van nature, en God welbehagelijk, hoewel God helemaal geen welbehagen heeft in de zondaar. Niettemin, wij doen het toch omdat we wedergeboren zijn, omdat we nieuw leven hebben ontvangen, omdat Christus in ons woont. Daardoor is ons leven, ons lichaam geheiligd, levend geworden, want er is nieuw leven ingeplant enzovoort. Hij heeft onze sterfelijke lichamen levend gemaakt. En waar het zo is, zijn we zodoende bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Werp dan dus uw vrijmoedigheid niet weg om uw lichaam in dienst te stellen van deze hoge priester van dat nieuwe verbond. maar met de termen van Hebreeën, werp dan uw vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom tot de troon der genade niet weg. Welke een grote vergelding des loons heeft, waaruit me weer blijkt dat die vrijmoedigheid hier toch iets te maken moet hebben met werk, in de zin van werken des geloofs, hè? Werken of wandel die voortkomt uit het geloof. Anders kan er geen vergelding, namelijk loon, zijn. En dus bevestigt het wat ik zeg, namelijk vrijmoedigheid om ons in dienst te stellen van deze hoge priester van het nieuwe verband. En waar dat gebeurt, hebben wij een grote vergelding des loons. En dat is natuurlijk hetzelfde als wat vers 34 zegt, een beter en blijvend goed in de hemel. Staat er dus gewoon twee keer. En zelfs dat is niet waar, want staat er nog een paar keer. Meer dan twee keer. Want dan staat er, vers 36, want gij hebt leidzaamheid van nodig. Daar hoef ik niet meer op in te gaan. Nou, neem ik aan, hè. Leidzaamheid hebben, een volmaakt werk, enzovoort. De proeving is geloofswerk, leidzaamheid, en leidzaamheid werk, bevinding, enzovoort. Hè. Gij hebt leidzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Wij zouden namelijk niet alleen in de wil van God geloven, die wil van God voor waar houden, we zouden ook daders des woords of des werks zijn en dus de wil van God doen. Zoals Romeinen 12 zegt, stel uw lichaam tot levend God de welbehagelijke offer, opdat gij mogen, en wordt veranderd vervolgens in de vernieuwing van uw denken, verstand dus, opdat gij mogen beproeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Nou, hier staat hetzelfde. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis mocht wegdragen. Wat was er dan beloofd? Een beter en blijvend goed in de hemel, of vergelding des loons uit de beide voorgaande verzen. En hier heette de belofte. En dan vers 37, want nog een weinig tijd zijn hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Vind ik altijd aardig, want hier wordt een uitspraak uit het Oude Testament, van een Oude Testamentische profeet, van toepassing gebracht op onze dagen. En dat is precies wat Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 10 tot en met 12, maar daar hebben we het nog over. En dan vers 38, want het gaat verder met een citaat uit Habakuk. Maar de rechtvaardige, en ik zeg altijd niet de zondaar, niet de onrechtvaardige, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat betekent dus niet tot leven komen, want als je rechtvaardig is, is hij al tot leven gekomen. Is hij al wedergeboren tot een levende hoop? Of is hij al naar zijn wil gebaard om eersteling zijn de schepselen te zijn? Dit is niet een uitspraak over hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt en eeuwig leven ontvangt. Het is een uitspraak over hoe iemand die al gerechtvaardigd is en al leven heeft ontvangen, wedergeboren is, hoe die zou leven. In de praktijk, praktisch leven dus. Namelijk uit het geloof. Hetgeen dan later in hoofdstuk 11 wordt toegelicht aan de hand van al die oud-testamentische gelovigen. Die uit hun geloof van alles gedaan hebben. En uit hun werken bleek hun geloof ook inderdaad. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt. En die iemand is dus een rechtvaardige. Een rechtvaardige die zich onttrekt. Iemand die wedergeboren is. En die dus zalig is naar de geest, die zich onttrekt aan deze zaligheid der zielen, die in zijn wandel, in zijn werk, in het praktisch leven er niets mee te maken wil hebben. Wel zegt de Heer, mijn ziel, niet mijn geest, maar God zegt zelf ook, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat wil zeggen, als de mens in zijn wandel God niet dient, dan zal God ook niet actief zich met die mens bezighouden. Want als zijn dienaren niet zijn, wat moet hij dan mee? Als ze hem toch niet dienen, wat zou hij voor hen doen? Te meer nog, daar hij hen bekwaam gemaakt heeft om zijn dienaren te zijn. Dus niks wat hen tegenhoudt, niks wat hen let, zal ik maar zeggen. Ze zijn er volkomen toe in staat, maar ze doen het niet. Wat zou de Heer dan doen? En die gij mij verloochent, ik zal ook u verloochenen. Staat er ook gewoon hoor. Daarna staat er, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Dat wil zeggen, te lange termijn. Wij zullen zalig worden, doch, ook naar het lichaam, maar toch al zo, als door vuur. Dat wel. Maar het is de praktische waarheid, dat waar wij nu in ons leven, als rechtvaardigen, als kinderen gods, hem verloochenen, dat wil zeggen in de praktijk verder niets mee doen, en hem niet willen dienen, dan verloochent hij ons ook. En dan gaan we dus toch in de praktijk alleen door het leven. Een heel eenvoudige zaak. Als wij aanspraak willen maken op hulp te bekwamen tijd en genade en barmhartigheid in ons leven hier, hulp van Gods wegen, dan kun je dat krijgen, voor zover hij het nodig vindt uiteraard, dat blijft altijd de voorwaarde, maar aan de andere kant moet gezegd worden, hij geeft dat zeker niet aan iemand die toch hem niet dient. Want dat, zo iemand valt in de praktijk in dezelfde categorie als gewone natuurlijke mensen. Die laten, hebben hem losgelaten en hij laat hun los en hij verbergt zich enzovoorts. En dat is het. Trouwens, die uitspraak komt allemaal tot mij enzovoort. En ik zal u rust geven, wordt inderdaad gevolgd door de uitspraak over, nee, maar neem mijn juk op u enzovoorts. Hè. Dan heeft men pas rust. Ik ben er stellig van overtuigd dat heel wat wedergeboren mensen toch geen rust hebben. Of omdat ze onder de wet leven, of omdat ze zich helemaal niet van aantrekken. Het is de vraag wat minder erg is, maar het is beide fout natuurlijk. En dan heeft men geen rust. Rust heeft men pas als men echt de Heer dient. Als dat voorop staat in het leven, dan kan dat met allerlei gebreken gepaard gaan natuurlijk. Niemand is van ons is volmaakt in die zin. Dan gaat het ook niet om, maar als dat de prioriteit is in ons leven en we houden ons daaraan, dan hebben we daar rust mee. En als er dan soms niks van terechtkomt in onze ogen, wel, dan moet u maar denken, wij zouden het niet oordelen, wij zouden ook onszelf niet oordelen, de Heer zou oordelen, dat zien we dan wel. Dat is het dan, dat is de rust, hè. Maar goed, de Heer zelf zegt dus, maar wie zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen, maar, zegt de apostel dan vervolgens, maar wij behoren niet bij diegene die zich onttrekken, ten verderven, niet van de geest, maar van de ziel. Want van de praktische leven, van de werken van de mens, zal dan niks overblijven. Het is hout, hooi en stro. Het zal door het vuur vergaan. Men heeft dan dus inderdaad, vers 27 hier, een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs. Kan niet missen. En dus zegt de apostel, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij behoren bij degene die geloven tot behouding der ziel. Behouding is niet hetzelfde term als zaligheid, maar in de praktijk is het volstrekt synoniem. Wij geloven tot zaligheid de ziel. Want wat is het doel van het geloof? Zaligheid de ziel. Verkrijgende, Petrus, 1 Petrus 2, 1 Petrus 1, sorry, zegt de 1 Petrus 1. Verkrijgende het einde, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der ziel. En toen zei Paulus, want ik geloof dat dit Paulus was, toen zei Paulus, en wij horen niet bij degene die zich onttrekken, maar wij behoren bij degene die geloven tot, en dat geeft het doel aan, geloof tot, welk doel? Behouding der ziel. En dat is wat het is, hè.
In het Grieks staat het woord wat betekent verkrijging.
Ja, verkrijging, ja, men krijgt er deel aan. Die geloven tot, of tot verkrijging bedoel jij van behouding der ziel, ja. Precies. Maar dat is inderdaad waar het om gaat, zodat we de uitdrukking in een iets gewijzigde versie uiteraard weer hier tegenkomen in Hebreeën 11. En daarna zou ik, of in Hebreeën 10, daarna zou ik in dat verband in elk geval ook moeten noemen Filippenzen hoofdstuk 2. Dat is ook zo'n omstreden schriftplaats. Filippenzen 2. Dat is dezelfde gedachtegang, hè. Dit gevoelen zij in u, vers 5, het welk in Christus Jezus was, die zich vernederd heeft, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, enzovoort, die gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, gelovig is geweest dus, enzovoort. Die gezindheid, dat gevoelen, 2 vers 5, zou in ons zijn. Het is niet maar slechts een christologische uiteenzetting, maar het wordt ons gegeven opdat wij dat ons tot voorbeeld zouden stellen. En daar staat er bovendien dat hij op die grond uitermate verhoogd is geworden en dat staat ons dus ook voor ogen. Dat is geldt voor ons net zo goed. Hij is vernederd geworden, hij is gehoorzaam geweest, hij heeft de beproeving verdragen, hij is trouw geweest aan zijn hemelse vader en op grond daarvan heeft hij heerlijkheid ontvangen. Waar wij trouw zijn aan diezelfde hemelse vader, zullen wij ook heerlijkheid ontvangen, is de gedachte. En dus staat er in vers 12, alzo, op grond van het voorgaande, alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam, trouw, gelovig en zelfs nederig, geweest zijt. Niet in mijn aanwezigheid alleen, maar ook veel meer nu in mijn afwezigheid. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Let op, alzo mijn geliefden. Geschreven aan gelovige mensen, die waren al zalig. Naar de geest. En toch staat er, werkt uw zelfs zaligheid. Maar er staat er niet, werk de zaligheid van uw geest. Er staat, werk de zaligheid van uw zelf. Hebben die? De zaligheid van uw eigen. Uw ego. Je eigen. Maar dat is meer naar het westen toe. Hè? Dat is naar Den Haag. Maar goed. Werk de zaligheid van je eigen. Van jezelf. Van je ego. Dat is het. En dat is gewoon een ander woord voor ziel. Dat is dat wie je bent. En niet alleen wie je bent in de zin van hoe je in het bevolkingsregister staat ingeschreven. Want dat zegt niks. Er staat alleen je naam en je geboortedatum. Je afstamming enzovoort. Dat is leuk voor op grond daarvan kun je geregistreerd worden. En daar blijft het ook bij. Maar wie je bent heeft alles van doen met hoe je bent. Namelijk hoe je wandelt. Waar je je leven mee vult. Waar je je hart mee vult. Waar je gedachten mee laat vullen. Kortom, waar je naar uitstrekt. Ik zeg altijd, het heeft niet zozeer te maken met je beroep. In onze dagen tenminste niet. Het heeft te maken met je hobby's. He? In het algemeen, daar waar je echt wat je leven vult. Niet wat je bij je dagen mee vult zozeer, want daarmee vul je agenda. Dat zijn die statische gegevens. Maar dat wat je bezighoudt in het leven, dat is je ziel. Daarom zeg ik, het is in de praktijk zo goed als identiek met iemands wandel. Hoeft niet noodzakelijk natuurlijk, want van wandel komt soms niet veel terecht. Maar het gaat erom wat er in je omgaat, wat daar beweegt. Hè? Niet wat je lichaam beweegt zozeer, maar wat er in je hart beweegt. Dat is het. Hè? Dat is ziel. Of je eigen, je ego, dat is wie je werkelijk bent. Nou goed, werkt uw zelfzaligheid, de zaligheid van uzelf en dus de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En wij zouden dus gewoon alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken. Nou ja, tegenspreken. Er staat eigenlijk, doet alle dingen zonder murmureren, zonder mopperen dus. En samenspreken. Samenspraak, overleg. Je moet er namelijk niet te veel over nadenken, je moet er niet te veel over zeggen, je moet het gewoon doen. Uitgemaakte zaak. Hè? Ik hoor wel eens van iemand, zeg maar mensen die bestellen banden, zeg maar, dat is voor over 14 dagen, zegt de telefoon, want ik ben vandaag niet zo lekker, dus ik ben er vanavond niet. En op hetzelfde moment denk ik, ja, ik voel me eigenlijk ook helemaal niet zo lekker. Mensen bellen 's morgens om 1:50 en dan ben ik nog helemaal niet lekker. Maar het is vroeg hoor. Maar laat me zitten. Dan denk ik, ik geloof dat ik vanavond maar, weet je wel. Maar daar moet je dus gewoon nooit aan denken. Niettemin, als iemand zich niet lekker voelt, hoeft hij van mij niet te komen. Dat maakt me niet uit. Zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar het is gewoon, ja, als je de optie hebt. Als je dat ergens in je hoofd zit, van ja, ik heb wel een afspraak, maar ja, die kan ik natuurlijk nog wel verzetten. Ja, dan heb je een slecht leven, een moeilijk leven, want dan maak je één keer een afspraak, een beslissing, en daarna blijkt dat je nog altijd erop terug kunt komen, dus weer beslissingen erover kunt nemen. Dat is het verhaal wat ik straks vertelde. Dat is verschrikkelijk moeilijk en dat moet je niet doen. Dat moet je domweg niet doen, dat maakt het leven veel te zwaar, veel te ingewikkeld ook bovendien. En het heeft met trouw en met stabiliteit, betrouwbaarheid, heeft het absoluut niks van doen. En als het gaat over dingen met betrekking tot de Heer, en wij staan in betrekking tot de Heer, dan zou dat in onze leven zo helemaal niet mogen voorkomen. Het idee alleen al, als je echt niet kan, dan kan je niet. Als je de trein mist, zal ik maar zeggen, dan weet je niet hoe je weg moet. Dat is gewoon zo. Er zijn zo van die dingen. Hè. Ik neem maar gewoon harde, gemakkelijke voorbeelden. Maar wat de schrift ervan zegt is, doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak, zonder overleg. Het hoeft niet noodzakelijk tegenspraak te zijn. Het staat echt zonder samenspraak. Wij als gelovigen hebben gewoon een individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. En pas in tweede instantie, of eerst een hele poos niks natuurlijk, dan pas in tweede instantie een verantwoordelijkheid naar elkaar. In de zin van dat we aan elkaar verantwoordelijkheid zouden afleggen. En aan elkaar vragen, wat vind jij? Zal ik zus of zo? Dat is levensgevaarlijk, want in de regel, kijk altijd even naar de wegen dan, hè. In de regel, als men bij een ander gaat vragen wat zal ik doen of laten, weet men al lang welk antwoord men hebben wil en men zal proberen dat antwoord ook te krijgen en op die wijze de verantwoordelijkheid voor de eigen beslissing afschuiven op een ander. Dat is niet zo. Dat is toch de gang van zaken, hè? Nou, dat moet je dus nooit doen. Je moet zelf je beslissingen nemen in afhankelijkheid van de Heer uiteraard. Dat is het dan. En dat is wat hier staat. En als zo gebeurt, staat er... men zou het zo doen, staat er vers 15... Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht... Let op recht vooral, hè. Dus gewoon, hè. Onberispelijk en oprecht... Kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Want recht, oprecht is wel degelijk recht. Te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Want zij, ook Petrus, we zijn een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom om te verkondigen. En in ieder geval zijn we dus licht. In een duistere wereld. En dus eventueel recht in een kromme wereld. En dus trouw in een wereld die per definitie nou eenmaal ontrouw is. Want zo is het nou eenmaal. En ik zeg altijd, ik geloof dat ik maar één schriftgedeelte ken waarin onder woorden gebracht wordt hoe dat dan zo ongeveer gaat als wij als dienstknechten van de Heer voor zijn rechterstoel zullen staan. Er staat verder nergens, maar ik ontleen het aan de gelijkenis van de ponden. Van stellig overtuigd dat hij over onze bedeling handelt, specifiek onze bedeling namelijk, dat blijkt uit het verband. En je krijgt dan de uitspraak over, gij getrouwe dienstknechten, gij goede en getrouwe dienstknecht, hebben die? Gij goede en getrouwe dienstknecht, hij was goed en bovendien trouw. Nee, waarom was hij goed? Omdat hij trouw was, dat is een dienstknecht, vraag het maar aan de baas. Waar moet van zijn personeel op aankunnen? Dat ze niet hard werken, dat is één ding. Als het dan maar gewoon betrouwbaar gebeurt, dat is dan nog wat in ieder geval. Dat is waar het om gaat, je moet er van op aankunnen. Het is echt zo. Gij goede en getrouwe dienstknecht, en dan nog een keer, over weinig zijt gij getrouw geweest. Waar het de Heer om gaat, is niet dat wij over veel trouw zijn, dat is waar het ons wellicht van nature om gaat. Het moet allemaal zo groot mogelijk, hè? Toch? Ik wil wel meer wezen dan de ander. Dat is de oude mens. Enzovoorts. Hè. Maar waar het voor God om gaat, is niet dat het groot is. Hij is groot. En zijn werk komt toch wel klaar. Dus dat is het punt niet. Hè. Maar het gaat erom dat wij trouw zouden zijn in wat het maar is, al is het ook nog zo weinig.